onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 51, de versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik steeds voor mijn ogen zweven. Psalm 51, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, er zijn twee schriftlezingen. De eerste is Matteüs hoofdstuk 6. En we lezen de versen 5 tot en met 15. Matteüs hoofdstuk 6. En wij lezen de versen 5 tot en met 15. Daar lezen wij het woord van de Heer. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En dan willen wij ook lezen uit Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12. En dan lezen wij de versen 9 tot en met 21. Romeinen 12, te beginnen bij vers 9. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eens gezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen. Maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet beminde, maar geeft de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen, vuurs op zijn hoofd hopen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Willen we gemeend ons geloof belijden? En willen we in aansluiting daarop zingen, psalm 85, het eerste vers. Gij hebt, o Heer, uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Psalm 85, het eerste vers. Nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, we willen mediteren over zondag 51 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 51. En er wordt gevraagd, welke is de vijfde bede? En het antwoord is, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren, al onze misdaden. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Willen we het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O heilige Heere, gij zijt God, machtig, en gij hebt alle macht in de hemel en op de aarde. En u beheerst alles wat er gebeurt in deze wereld. U leidt ook alle zaken in ons leven. We belijden u hoe klein wij zijn. Wij belijden u hoe onmachtig, hoe onbetekenend en hoe zwak wij zijn. En Heere, geef dat we dit ook zullen beseffen. Dat we ook bij deze werkelijkheid zullen leven. Dat wij toch zo klein zijn en in onszelf zo onbetekenend. Dat we geen zucht tot onze zaligheid kunnen toedoen. En dat we niets kunnen doen zonder u, o Heere Jezus Christus. En Heere, dat mogen we ook wel zeker belijden in het naderen tot u. En in het komen tot u onder de bediening van uw heilig woord. En zo past het ons u te belijden dat wij diep afhankelijk van u zijn wanneer we samengekomen zijn om te mediteren over wat u, de hoogste majesteit, tot ons hebt te zeggen. En u spreekt tot ons dat wij moeten bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. U hebt gesproken. Heren, zullen wij dan niet luisteren? We belijden nu dat we onmachtig zijn om te luisteren, dat onze gedachten zomaar aan het dwalen zijn en dat we zo zwak zijn dat we nog in staat zijn om een uur lang te horen en daarna weg te gaan en te vergeten wat we gehoord hebben. O Heere, wat hebben wij uw kracht en uw genade toch zo dringend nodig. En dat geldt voor de predikant wanneer hij uw woord moet uitleggen. Wanneer hij uw woord moet preken in betoning van geest en kracht. Opdat het zo zal zijn dat de gemeente de koning mag zien in de prediking van uw woord. En dat de gemeente u mag zien in al uw recht, in uw genade. In uw eisen, in uw beloften, in uw gaven. En Heere, en dat we niet alleen zouden beseffen dat we onder u leven, maar dat er ook een verheuging zou zijn in God. Want u roept een volk tot u, een volk dat niet alleen u kent en dat niet alleen u erkent, maar een volk dat zich in u verheugt en leert zich te verheugen in die goede God. Zo wilt u het toch? Zo doen uw kinderen het in de hemel toch ook? En zo doen de heilige engelen het ook? Want u bent God. Heere, leer ons dat geheim in dit leven op aarde. Dan zullen we niet te vergeefs geleefd hebben. Wanneer wij mogen leren in dit leven om u te kennen, u te zien, zoals u zich openbaart in uw woord aan ons, en dat we ons leren in u verheugen. Trouwe God, wil dit bewerken met de kracht van uw Heilige Geest. Heere, wilt u een indruk in onze harten geven van uw heiligheid? Want u bent een heilige God. En u wilt ook een volk op aarde hebben dat heilig is. Dat wandelt naar uw heilige inzettingen. Want u verdraagt het niet. Wanneer het volk dat naar uw naam genoemd is, de afgoden gaat dienen. De afgoden. Die deze wereld voorhanden heeft. Heere God, wij bidden u om uw genade. Om niet mee te gaan met de Babelcultuur van deze wereld. Om niet mee te doen met de immoraliteit van deze wereld. Om niet mee te doen met de overspel en de hoererij van deze wereld. Om niet mee te doen met het onverschillig gedrag van deze wereld. En met het hebzuchtig gedrag. Met het egoïstisch levensbeginsel. Maar Heere, geef dat wij een ander volk mogen zijn. Een volk dat geheiligd is in uw waarheid. Dat wij een volk mogen zijn die vrezen voor u. Vrezen om te zondigen tegen u. Heere God, wilt u in uw genade in ons midden zijn en werken. Wij bidden u om de genade van het geestelijke leven. Of u dat wilt indruppelen in de harten. Opdat harten veranderd en vernieuwd worden. Dat er een besef onder ons mag leven dat u een heilige God bent. Dat u het kwaad niet duldt en niet verdraagt. O, laat er een beslag op ons mogen liggen dat u God bent. En dat u geëerd moet worden. Heere God, o trek ons, leid ons, wees ons genadig. Gedenk heel de gemeente, Heere. Ook als we nu samengekomen zijn om te luisteren, zonder u kunnen we niet luisteren. Help ons te luisteren, geef dat ook de duivel, die ook onze gedachten wil besmetten en befuilen. Wilt u hem wegsturen? En Heere, wij bidden u, of u ontfermen wilt over een ieder van ons persoonlijk. Er zijn onder ons, Heere, die verbonden zijn aan de politie. We bidden u voor bewaring voor hen in hun gevaarlijke beroepen. Onder hen zijn er ook die verbonden zijn aan de brandweer. Wilt u hen ook beschermen en helpen dit belangrijke werk te doen? En Heere, zegent u hen die in de medische voorziening zijn, verpleegsters of dokters, of zegen hen die in de zorg mogen dienen, laat ze dat met liefde mogen doen. O Heere, geeft u genade en trouw aan de kerkenraad om de roeping die u hen geeft te vervullen in oprechtheid, in eerlijkheid, in toegewijdheid aan u. Heere, we danken u voor de kerkenraad, voor de broederlijke band die je mag zijn. En we bidden u zegen onze gemeente ook door het werk van deze broeders. Heere, gedenk onze gemeente naar totaliteit. Er zijn er ook die niet meer met ons opkomen. Hun namen staan nog in de gemeentelijst, maar we zien ze nooit. Heere, zoudt u uit hun midden nog willen terugtrekken, opdat ze weer met ons mee opgaan naar uw huis met vreugde. Er zijn ook ouders die verdriet hebben, omdat hun kinderen niet meer opkomen onder het geklank van uw woord, die voorheen wel zaten. Heere, wilt u troosten en wilt u nog werken in ons midden? We bidden u voor onze overheid en onze regering. En Heere, we bidden u voor hen die in hoogheid gezeten zijn. Niet alleen in ons land, maar ook in deze wereld. Nu er een verschrikkelijke oorlog dreigt in Europa. En wanneer machten zich bewapenen. En wanneer ook daar uw kinderen vergaderd zijn, ook op deze uw dag. Wanneer ze samengekomen zijn, de voorgangers, de predikanten, de kerken. En wanneer zij eenparig het gebed tot u opdoen rijzen. Wilt u dan uit de hemel verhoren? En wilt u nog wonderen doen, Heere, dat ook de kerken daar mogen weten dat u God bent en dat u alles regeert, al is er in hen geen kracht. In u is toch alle kracht en al kunnen zij niet tegen een wereldmacht op. Heere, bij u is kracht om te verlossen. Wilt u bewaren? Wilt u uw kerk daar bewaren? En wilt u uw kerk uitbreiden? En wilt u dat volk daar behoeden en beschermen. En behoeden voor bloedvergieten en voor ellende. Heere God, wilt u wijsheid geven aan hen die in hoogheid gezeten zijn. Schenk hen verstand en kracht en mannelijkheid. Dat ook recht gedaan mag worden. Heere God, deze wereld heeft het dubbel en dwars verdiend om in een verschrikkelijke wereldoorlog gedompeld te worden. Het is ook 100 jaar geleden gebeurd, toen de mensen dachten vrede, vrede, geen gevaar. Toen werden ze gedompeld in een verschrikkelijke oorlog. Alles is mogelijk, maar wij weten dat u alles regeert. Heere God, wij hebben het verdiend dat de oordelen over Europa zouden komen en over deze wereld. We belijden u de verschrikking van de abortus. We belijden u de verschrikkelijke hoererij die ook plaatsvindt op het kerkelijk erf. En we belijden u, Heere, de veelvuldigheid onzer zonden. En als u naar recht zou handelen, dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren. Heere, wilt u onze God zijn? En wilt u uw volk beschermen overal ter wereld? We bidden u ook voor het volk van Israël, wat ook 5 keer overvallen is in haar geschiedenis van haar bestaan als staat, om totaal verwoest te worden en uitgemoord te worden. U hebt dat volk beschermd. Wilt u haar nog steeds beschermen? En wilt u uw kerk daaruit breiden? Wil Israël tot bekering brengen, Heere? Wilt u het werk van de zending zegenen? Wilt u het werk van uw kinderen, uw dienaren die in gevaarlijke gebieden leven, wilt u wonderen doen, o Heere? Schenk uw genade. Schenk overal, wanneer de krachten van het kwaad aan het werk zijn, schenk overal dat uw geest uw gemeente zal uitbreiden. Ook hier in ons land, de vele ontkerkelijken, wilt u hen trekken en geven dat er bekeringen mogen plaatsvinden vanuit de wereld. Heere, zegen ons nu. Zegen ons in ons persoonlijk leven met onze verantwoordelijkheden. Heere, wij bidden u om uw zorg over ons. Doe weg onze zonden. Wees ons nabij in deze dienst. Verheerlijk uw grote naam. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zullen wij zingen Psalm 38, de versen 6, 9 en 18. Psalm 38, 6, 9 en 18. Geliefde gemeente, vorige week hebben we nagedacht over geef ons heden ons dagelijks brood. En hoe is het met ons gegaan in de afgelopen week? Hebben wij ons dagelijks brood gekregen? Ik denk het wel. We hebben allemaal meer dan ons dagelijks brood gekregen. Overvloed, niet waar? Voor ons allemaal, voor u, voor mij. Er zijn ook andere dagen geweest op Flakkee. Sommige van de ouderen kunnen het zich nog herinneren. Er waren de tijden waarin de moeders niet eens wisten hoe ze brood moesten betalen. Laat staan hoe ze kleren en schoenen moesten betalen. Maar de meeste van ons hebben deze dagen nooit meegemaakt. Maar als we ons niet vergissen, dan kunnen deze dagen ook best weer terugkeren. Rampen kunnen weer gebeuren. En wij verdienen ook niet anders om in armoede en nood gestort te worden. En daarom laten we maar nooit de dagelijkse zegeningen voor kennisgeving aannemen. Maar laten we toch beseffen dat elk stukje brood toch een teken is van Gods onverdiende genade. Wel nu, gemeente, wat hebben wij dan toch weer veel ontvangen in deze afgelopen week? En hoe hebben we daarop gereageerd? U en ik. We hebben een dankbaar hart nodig, maar hoe zijn we geweest onder al de zegeningen? Of zijn we eraan gewoon geraakt? En hebben we er eigenlijk geen moment aan gedacht dat we naar de ijskast konden gaan en al het eten daaruit halen? Of is het zelfs zo dat we geklaagd en gemopperd hebben over eten? Spreuken 27 vers 7 zegt, een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. En wat doen wij dan met ons mooi huis? Met de welvaart die wij nog hebben? Hoe vaak zijn wij echt dankbaar? En hoe gauw zijn ondankbaarheid en verwaandheid toch heel dicht bij ons? En daarom is het maar goed dat ik en u, dat we onszelf afvragen, wat hebben we met al de zegeningen gedaan die de Heere ons gegeven heeft? En als we daar nou eens een poosje over gaan nadenken, u en ik, dan komen we al heel gauw terecht bij het volgende wat we lezen in het gebed des Heren. Dan komen we als vanzelf terecht bij de bede, vergeef mij mijn schulden, want ik sta bij u in de schuld. Al was het alleen maar de schuld van dankbaarheid tekort. En zo komen we dan als vanzelf op de volgende bede en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, het kwaad van de ondankbaarheid, maar er is nog zoveel meer. Zoveel meer waarin u en ik tekort schieten. Dat komt ook omdat wij een te laag besef hebben van de heiligheid van God. Elke dag overtreden wij Gods geboden. Elke dag schieten we tekort. En daarom behoren we maar elke dag ons te verootmoedigen voor God. En te bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En zo zegt zondag 51 van de Heidelberger Catechismus, geeft deze uitleg, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil, niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. En zo is dit gebed brood nodig, want God geeft en wij verkwisten zijn gaven. God geeft het voorbeeld van liefde. Hij gaf zijn enige geboren zoon. En wij zijn van nature meesters in egoïsme. Wij willen dat God voor ons zorgt elke dag. Maar we zeggen daarbij, we zullen zelf de zaak in ons eigen leven regelen. Ik wil zelf bepalen wat ik doe. En zo zijn we egocentrisch, op onszelf gericht. En Psalm 14, vers 1 zegt het, er is niemand die goed doet. En Romeinen 3, vers 10 herhaalt het, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En er staan toch zoveel teksten in Gods woord die aangeven de noodzaak van vergeving van zonden. Psalm 130, vers 3. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Dat is maar één voorbeeld, u kunt er ook wel bedenken. Vele voorbeelden in de schrift. De offerwetten uit het Oude Testament, dat wijst toch ook allemaal op de vergeving van zonden en de noodzaak daarvan. En het Nieuwe Testament begint al met Johannes 1, 29, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Want het hoofdprobleem van de mens is de zonde. De zonde ligt op de loer. Het slaapt nooit. Als u opstaat 's nachts, dan gaan de gedachten door uw hoofd heen. En als u opstaat 's morgens, heel de dag door wanneer u 's avonds naar bed gaat. De zonde slaapt nooit. De zonde wordt ook nooit oud. Het wordt ook nooit zwak. De macht van de zonde is altijd fris, krachtig. Nou, fris eigenlijk niet, want het stinkt. Maar het is er altijd. Krachtig en sterk. En toch leidt de zonde naar de dood. Het leidt naar de ellende. En zo komen er bittere vruchten voort. Van tranen. Van verbijstering. Van eenzaamheid. Van onvrede. Ach, dit is het probleem van elk mens, het kwaad, de zonde. En wat een zegen, dat Johannes gepreekt heeft, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hoort alle gij volkeren, dit is het. Dit is waar we naar moeten luisteren. Er is één die gekomen is om de zonde weg te doen. Hoort naar hem en kent hem. En als ze nog steeds onbekeerd zijn en buiten Christus leven, dan zijn wij nog steeds niet met God verzoend. En dan leeft u niet in de levende gemeenschap met de Heere Jezus Christus als uw Heere en uw zaligmaker. Dan bent u nog steeds in uw zonden, in uw schuld. Dan leeft u nog steeds voor uzelf en dan geeft u niet om de Heere. In feite geeft u dan alleen maar om uzelf. Als we nog steeds onbekeerd leven, dan staat u nog centraal in uw leven. En dan staat de Heere niet centraal, maar u. En dan zegt de Bijbel dat u vuil bent. U zegt, wat doe ik voor kwaad? Ik ben eerlijk, ik doe mijn werk. En het kwaad wat u doet is dat u God niet de eer geeft. En dat u uzelf de eer geeft. En dat u op de troon zit in uw leven. En dat u centraal staat in uw leven, dat is uw zonde. En we moeten allemaal van de troon af. En de Heere Jezus moet in ons hart en ziel en leven werken en wonen. En zo moeten we gereinigd worden. Onze schulden moeten vergeven worden. En die reiniging ligt buiten ons in Christus. En besef goed, daar gaat het niet alleen maar om dat de schuld vergeven wordt, dat de zonde weggedaan wordt, maar het gaat erom dat u en ik verbonden worden aan de Heer Jezus Christus. Het gaat erom dat wij verbonden worden in een nieuwe levensgemeenschap met Christus. Dan wordt een mens inwendig gewassen. Dan gaat de Heer Jezus met zijn Heilige Geest intrek nemen in uw leven. En u leeft in gemeenschap met Christus. En dan zijn we aangekomen aan het hart van Gods woord. Dat de mens wil leiden en brengen in de gemeenschap met Christus. Dan gaat u leven uit een ander levensprincipe. Dan leeft u niet meer, maar dan leeft Christus in u. Dan bent u wedergeboren door de kracht van Gods geest. Is dit nu werkelijkheid in uw leven geworden? Leeft u door Christus? Leeft u uit hem en in hem? Of leeft u nog buiten Christus? Kijk, dan is het dubbel erg voor u. Als we nog steeds buiten de Heere Jezus leven, is het dubbel erg. Want God heeft zijn belofte van genade en vergeving en de belofte van aanneming tot kinderen op ons gelegd. En hij heeft dit in de doop aan u bevestigd. En wanneer we ons afzijdig houden en wanneer we geen ernst maken met deze zaken van onze ziel, dan staan we dubbel schuldig. Schuldig ten eerste omdat we zondigen tegen de Heer en tegen zijn geboden. En ten tweede, we zondigen ook nog tegen het aanbod van zijn genade. Daarom zijn we dan dubbel schuldig. Besef toch hoe ontzaglijk verantwoordelijk het is om in de kerk te zijn. En dat als u zonder Christus leeft, nog voor uzelf leeft, dan hangt u als een zijden draadje boven de afgrond van de hel. En elk moment kan dat draadje doorgeknipt worden. En dan zal het verdraaglijker zijn voor de mannen van Sodom en Gomorra dan voor u. Want zij hebben nooit één preek gehoord. Maar wij hebben al zoveel preken gehoord. Ja, en wat moet u dan doen? Nou, u moet het evangelie geloven. En u moet u bekeren. En dat betekent dat u gaat bukken en buigen voor de Heere Jezus. Dat u hem gaat belijden. Dat u tegen al Gods geboden gezondigd hebt. En dan gaat u belijden dat u niet in eigen kracht kunt geloven. Dat u niet meer uw eigen Heer en Meester bent. En dat u hem nodig hebt in uw leven om verlossing te geven, bevrijding te geven van die machten die nu aanwezig zijn in uw leven. En dan belijdt u dat u niet meer zo verder wilt leven zonder hem. En dan spreekt u het uit dat u vergeving van zonden nodig hebt en dat u dat nieuwe leven in Christus zo behoeft. En zo hebt u de Heilige Geest nodig in uw leven te wonen die u Christus openbaart. En zo werkt de Heer. Hij werkt vandaag nog in ons land. Hij werkt zo in de Oekraïne onder Gods volk daar en in Nigeria en in India en de heel deze wereld heen. In ontelbare mensen werkt de Heere. En zo maakt de Geest een mens deelgenoot van Christus en van al zijn weldaden. En langs die weg ontvangen zij vergeving van zonden. En dat hebben wij nou allemaal nodig. Heel fundamenteel. En nou is het goed om onderscheid gemaakt te maken tussen rechtvaardiging en vergeving van zonden. Daar moeten we onderscheid tussen maken. Rechtvaardiging betekent dat een zondaar overgezet wordt vanuit de dood in het leven, vanuit de staat, wanneer hij schuldig was aan Gods wetten en geboden, en overgezet wordt in de staat waarin hij onschuldig gerekend wordt. Dat is de rechtvaardiging. Dan wordt de gerechtigheid van Christus hem toegerekend. En dat de rechtvaardiging is een eenmalige zaak die God doet door de kracht van zijn geest op grond van het werk van Christus tot eer van God de Vader. God rechtvaardigt zondaren. Wanneer de zonde in het besef komt tot de Heer dat hij bankroet is en dat hij niets heeft om zijn schuld en zonden te bedekken, en door het geloof geschonken door Gods geest ziet hij duidelijk de noodzaak dat de Heer Jezus heel zijn bestaan moet bedekken. En door dat geloof geeft hij de opstand op. En komt hij tot overgave aan God. En hij laat zich vallen, neervallen voor Christus. En hij omhelst die borg, die Heere Jezus Christus. En op dat moment, wanneer de zondaar zo gelooft in de Heere Jezus Christus, worden al zijn zonden weggewassen door het bloed van Christus. Hij wordt rechtvaardig verklaard voor God. Gerechtvaardigd door het geloof. En dan wordt hij overgebracht in een nieuwe levenshouding. Een nieuwe verhouding ook tot Gods wet. Voorheen beschuldigde Gods wet hem. Maar nu heeft diezelfde wet van God niets meer van hem te eisen. En zo wordt de zondaar vrijgesproken van schuld en straf. En ontvangt hij de volledige bedekking door de verdiensten van Christus. Christus heeft de schuld uitgedelgd. Hij heeft de schuld verzoend. Hij heeft ervoor betaald. Hij droeg de straf op de zonde. En nou wordt geen zonde meer die zondaar toegerekend. Maar daarentegen de volmaakte gerechtigheid van Christus wordt die zondaar toegerekend. Zijn zonden weggewassen. Zijn schuld is verzoend. Gods eisen zijn voldaan. En nu ziet God geen zonde meer in zijn kind. Zijn kind wordt rechtvaardig verklaard. En daarom ontvangt hij ook een goddelijk recht om de hemel binnen te gaan. En dat recht, dat is niet een recht in zichzelf, dat is een recht wat rust op de grondslag van het werk van Christus en zijn volkomen werk. En zo zeggen wij, er is staatsverwisseling plaatsgevonden. Hij heeft een andere staat. Er zijn maar twee staten waarin u kunt leven. En de staat, we leven allemaal in een bepaalde staat. Dat is de verhouding die we hebben tot Gods wet. Of die wet klaagt ons aan, of we zijn vrijgesproken van de straf en de schuld en de vloek van de wet. Dat is de staat. Dus de wet kan ons vrijspreken of beschuldigen. Het is een van beide. Of u staat schuldig aan al Gods wetten en dan bent u onder zijn toren. Of u bent vrijgesproken van schuld. De schuld is afbetaald. En dan is het alsof u God volkomen hebt gehoorzaamd. En hebt u een recht om naar de hemel te gaan. Dat moet ook, omdat anders God onrecht zou doen. Als de zondaar vrijgesproken is van schuld en de volmaakte gerechtigheid van Christus is hem toegerekend, dan moet hij naar de hemel gaan. Want Christus is hun zaligmaker geworden. En zo zegt de Heer Jezus ook in Johannes 10, vers 28, ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Ze worden bewaard in die staat waarin ze onschuldig gerekend worden. En wanneer u nou door genade behoort tot Gods kinderen, dan mag het u gezegd worden, uw zonden zijn gewassen. Wanneer u door dit geloof mag leven, al is het geloof nog zo klein en al is het nog zo aangevochten, dan mag u het zeggen dat u door het geloof gerechtvaardigd bent met God. U hoort Christus toe, rechtvaardig verklaard voor het aangezicht van God. Een erfgenaam van het koninkrijk der hemelen. En dat eeuwige leven, dat werkt nu al in principe in u. De apostel Paulus zegt van de Korintiërs, die eerst allerhande vreselijke zonden deden, 1 Korinthe 6 vers 11, dit waart gij sommigen, maar ge zijt afgewassen, maar ge zijt geheiligd, maar ge zijt gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Dit is de wonderlijke ruil. Dit is het ontzaglijke voorrecht. Het deel hebben aan het heerlijk evangelie. Dat verloren zondaren een nieuw leven schenkt en een nieuwe hoop geeft. Dit is wat Paulus schrijft aan de Efeziërs, Efeze 1 vers 7. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. En dit is nou de rechtvaardiging. Kent u dit? De spiegel wordt ons voorgehouden. Nee, deins er nou niet voor terug. Zeg nou niet, het is allemaal zo moeilijk of we willen straks weer naar huis gaan, dan vergeten we het weer. Nee, we hebben ermee te maken. We komen er allemaal mee te maken. Straks komen we voor zijn troon te staan. En dan zijn deze zaken wezenlijk belangrijk. Kijk in die spiegel. En zie hoe het met u is. Bent u gerechtvaardigd? Hebt u die vrede met God? Zo niet, maak er werk van. En roep de Heere aan. Hij laat het toch verkondigen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Het gaat daarom rechtvaardiging. De Heere is niet ver weg. Maak er werk van. En buig de knieën. En belijd het voor de Heere. Want wij moeten gerechtvaardigd worden door het geloof. U wilt toch zalig worden? U wilt toch in die ene troost leven? In leven en sterven? Dat is de rechtvaardiging. En dat gebeurt in het leven van een mensenkind door Gods genade. Die wordt dan omgezet. Hij leert de Heere kennen, gaat nu in een ander leven leiden, heeft de Heilige Geest ontvangen en leeft in een ander principe, ander levensbeginsel. Dat is de rechtvaardiging. Hier, wanneer de Heere Jezus zijn volk dit gebed leert, vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren, daar gaat het niet om de rechtvaardiging. Maar dan gaat het om de noodzaak dat Gods kinderen, die elke dag weer vallen in allerhande zonden, dat ze die elke dag belijden. Want naast de rechtvaardiging geldt het ook voor een kind van God. Wanneer hij leeft met de Heer, dat hij ziet dat hij valt in allerhande zonden. Dat hij het dagelijks moet belijden. Zolang we op aarde leven, Vergeef ons onze schulden. Want elke dag zondigt ook een kind van God. Maar onbekeerd mens die buiten Christus leeft, die is afgestompt, die is niet zo gevoelig. Soms knaagt zijn geweten wat, maar voor de rest leeft hij gewoon door. Maar een kind van God, die zal het beseffen dat hij elke dag die overblijvende zonde moet belijden. En dat doet dan de rechtvaardiging niet teniet. Het is niet dat opeens Gods wet hem weer aanklaagt en dat hij weer verloren ligt. Nee, die staat blijft dankzij Gods genade. Maar als Gods geest werkt en doorwerkt, sterker werkt, dan gaat u juist meer en meer zonden zien. En u gaat er al meer tegen strijden. U gaat ze belijden. En als dat niet zo is in het leven, dan bent u niet gerechtvaardigd. Dan kent u dat leven met de Heere niet. Want het leven met de Heere leidt een mens om gevoelig te zijn voor alle mogelijke kwaad. Want de Heere rechtvaardigt, maar daarna heiligt hij ook. Heiliging, een leven van afsterven aan de zonde. Een leven van opstaan in een nieuw leven met hem. En dat is een levenslange strijd met vallen en opstaan. Want Gods kinderen zondigen ook elke dag. Maar het is anders bij hen dan met iemand die nog onbekeerd is. Want een onbekeerd mens die heeft er verder weinig last van. Maar een kind van God ervaart het als iets verdrietigs. Dat steeds weer dat oude ik de kop opsteekt. En dan wordt de zonde gezien als een indringer die je niet meer thuis hoort. Want ze leven toch uit een nieuw levensbeginsel. En die indringen moet onderdrukt worden. Er wordt de strijd tegenaan gebonden. En er wordt die indringen eruit gegooid. Maar steeds weer in momenten van zwakte komt hij weer terug. En dringt hij weer binnen. Toegeven aan bepaalde zonden. Maar toch leeft de zonde niet meer als meester. Maar de vrede Gods, de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus regeert zulk een leven. En zo, daarom kan een kind van God ook nooit vrede maken met de zonde. Wat voor zonde het ook is. Net als een schaap bang is voor alle wolven. En een duif is bang voor alle haviken. Zo is een kind van God bang voor alle zonden. Ik kan er ook nooit vrede mee maken. Het is net als met de Israëlieten, jongens en meisjes, vroeger, met die Amalekieten. Ze mochten nooit vrede maken met de Amalekieten. Nou, dat is een beeld van een kind van God die nooit vrede kan maken met de zonde. Dat is een levenslange strijd. En zo is er een brandend verlangen als het goed is om in de wegen van de Heere te wandelen, omdat God het zo waard is. Uit liefde gedrongen, begeert u dat dan wanneer u deze zaken kent? En daarom is dan ook dagelijks nodig te bidden, vergeef ons onze schulden. En zo moeten wij God leren belijden, dat wij zondigen. Dat wij het niet verdienen om in genade aangenomen te worden. En dan behoren we onze zonden ons toe te eigenen. En deze te belijden, daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Ik heb verkeerd gedaan. Niet naar anderen wijzen, niet naar omstandigheden wijzen. Ik ben tegen u geweest. En dat we door genade alleen aangenomen kunnen worden. Wel nu, de Heere God heeft heel zijn volk gerechtvaardigd. En toch heeft dat volk het elke dag nodig, dat de Heer uit genade overtredingen vergeeft. Omdat ze elke dag zondigen tegen de Heer. En dat ze dat ook voor de Heer uitspreken. En dat maakt ons nederig. Dat maakt ons elke dag nederig, ootmoedig en afhankelijk van God. En zo deze vijfde bede zorgt er ook weer voor dat het steeds weer goed komt tussen God en u nadat u in zonde gevallen bent. En in de weg van deze bede wordt de Heere Jezus ook steeds noodzakelijker voor u. Steeds belangrijker. Dat u ziet dat al uw gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Dat mijn preken kunnen voor God niet bestaan. En onze gebeden kunnen voor God niet bestaan. Het is maar één die voor God kan bestaan. De Heere Jezus Christus. En zijn volkomen gerechtigheid. En het is zulk een bevrijding om daarop te mogen rusten. Op dat volbrachte werk van Christus. En om dat steeds meer en dieper te doen. Dat is nou de groei in het geloofsleven. Ik minder, hij meer. En dan krijgt u hem steeds meer lief, omdat hij de enige betaling, de enige verzoening is. Hoe heerlijk is deze Christus, die dagelijks ook zijn volk bedekt met zijn bloed. Dat de gezegende werkelijkheid, dat de zonden weggewassen worden, wanneer ze weer bevuild en zwart geworden zijn, dat ze weer blank gemaakt worden door hem. Door die hemelse hoge priester die nog steeds medelijden heeft met arme zondaren die tot hem vluchten. Die nog steeds dezelfde is als toen hij op aarde was. Wat een gezegende zekerheid is dit. Wat een gezegende rust is dit ook. Wat een rust voor een kind van God. Hij mag voor zijn zaligheid en voor zijn staat en voor zijn zekerheid mag hij rusten op het volkomen werk van Christus. En tegelijkertijd elke dag bidden om vergeving van zijn zonden. En op zo'n manier dat die rechtvaardiging niet aangetast wordt door zijn dagelijkse struikelingen en zonden. Want de zaligheid ligt vast in Christus, de rechtvaardiging ligt vast in hem. En op die vaste basis mag nu een kind van God elke dag jagen naar de heiligmaking, zonder welke niemand God zien zou. En zo behoort een kind van God de Heere Jezus toe. En daarom kan hij ook niet in de zonde blijven leven. Hij kan er wel in vallen, maar er niet in leven. Maar hij gaat elke dag bidden, vergeef mij mijn schulden. Gelijk ook ik vergeef mijn schuldenaren. En dan gaan we samen bidden. Heel Gods kerk moet dat bidden. In verootmoediging samen, ook ten opzichte van elkaar. Vergeef ons onze schulden. Nou, dit gebed is dagelijks nodig. Als het nou niet zo is dat we dit gebed bidden, als het niet zo is dat we last hebben van de zonde, en als het wel is dat we er maar overheen leven en slordig leven, en denken alles is toch goed tussen de Heer en mijn ziel, en dan hoef ik die zonde niet meer te belijden, niet meer zo druk over te maken. Kijk, dan betekent dat u helemaal geen kind van God bent. Dat u uzelf maar wat aanpraat, of het betekent dat uw geestelijk leven een diepe verachtering meemaakt. En dat de Heere al zijn liefdevolle, vertroostende werking dan u onttrekt. En dat u in de woestijn terechtkomt, want de verberging van Gods aangezicht is voor een kind van God meer bitter dan de dood. Het is onhoudbaar. En daarom zal een kind van God het elke dag moeten bidden: vergeef ons onze schulden. En dat hebben we allemaal nodig. Allemaal. Maar iemand die de Heere niet kent, die moet bidden niet alleen om vergeef ons onze schulden, maar die moet ook gerechtvaardigd worden. Die moet een nieuw leven ontvangen. Maar allemaal hebben we dit gebed nodig. En wanneer u de Heere leert liefhebben, dan wilt u dit ook bidden. U wilt niet belast worden met datgene wat verkeerd ligt. Dan hebt u er vreugde in om u te verootmoedigen voor deze zaligmaker. En daar aan zijn voeten beleidt u wie u bent. En daar wanneer u iets van die vrede met hem smaakt, dan beleidt u het met Micha 7 vers 18. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft? En de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid. Want hij heeft lust aan goedertierenheid. De gezegende vrede van Golgotha vloeit in uw hart. En u verheugt u in het volmaakte werk van Christus. En u krijgt hem steeds meer en meer lief. Juist doordat u leert bidden: vergeef ons onze schulden. Sommige mensen die hebben de opmerking gemaakt en ze dachten dat ze iets heel zinvols zeiden. Ze vroegen: waarom laat de Heere Jezus ons bidden om vergeving van zonden zonder enige verwijzing naar zijn offer op Golgotha? Hij besteedt niet één woord aan zijn vergoten bloed en zijn verbroken lichaam. Maar ja, we moeten begrijpen, het is hier de Heere Jezus zelf die ons dit leert. Hij kan het ons leren, want wij kunnen dit gebed ook alleen maar uitspreken door de Heere Jezus Christus. Want hij is toch de enige weg tot God de Vader. En daarom kan een mens alleen maar door Christus vergeving van zonde. Dat wist de Heere Jezus. Hij zou er ook voor moeten betalen. Hij zou de prijs voor dit gebed moeten betalen aan het kruis. Hij kan ons dit gebed leren omdat hij de prijs daarvoor gaat betalen. En zo leert de Heer ons bidden: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan roept de Heer ons op om hen te vergeven die tegen ons zondigen. Wanneer wij vergeven moeten worden en wij God vragen om onze zonden te vergeven, dan moeten we ook bereid zijn om de overtredingen van anderen tegen ons te vergeven. En nu zullen we allemaal in omstandigheden komen dat iemand anders ons kwaad aandoet. En dan is onze natuur zo dat we wraak willen nemen, dat we boos willen worden. Maar de Geest van Christus leert ons vergevingsgezindheid en leert ons verootmoediging. We worden geroepen het welzijn van hen te zoeken die tegen ons zijn. En goed te doen aan hen. En voor hen te bidden die u kwaad gedaan hebben. En de Heer Jezus legt dit ook verder uit in Matthäus 6 vers 14 en 15. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En dan moeten we goed beseffen dat wat iemand anders u aandoet niet is te vergelijken met wat wij God aangedaan hebben. En wat wij God nog dagelijks aandoen. Wat een ander mens u aandoet, is maar heel gering en onbetekenend in vergelijking met wat wij tegen God gezondigd hebben. Hij is de hoogste God. We zondigen tegen hem. Iemand kan tegen u zondigen, maar wij zijn nog onder elkaar mensen. En hieraan zien we ook of wij werkelijk droefheid hebben over onze zonden. Want hoe meer wij een besef hebben van onze zonden, hoe meer we ook bereid zullen zijn de zonden van anderen tegen ons te vergeven. En dan zullen we begrijpen dat een eeuwig wonder is dat God mij heeft aangenomen. Ik, zo'n zondaar, en de Heer heeft alles vergeven, weggedaan. Dan kan het niet anders of u wordt gunnend en mild voor een ander. En daar gaat het om in het leven. Er zijn mensen die beweren dat ze allerlei ervaring hebben meegemaakt. En er zijn mensen die heel wat kunnen vertellen wat ze over het geestelijke leven. Er zijn ook, kan authentiek zijn. Maar dan zal iemand zo spreken in diepe ootmoed en verwondering. En met een gunnend hart. Maar er zijn mensen die heel gemakkelijk spreken over God en over de leer van de kerk en over kerkelijke zaken en kerkelijke twisten en over de dogmatiek en over bevinding en over de weg die de Heere gaat met mensen. En er zijn mensen die beweren zelfs engelen gezien te hebben en daar gaan ze dan prat op. Ik heb zulke diepe belevenissen meegemaakt, dat lees je in het Nieuwe Testament ook. Die mensen waren in het Nieuwe Testament, er waren ook mensen die in die Nieuw Testamentische gemeenten kwamen. En ook beweerden dat ze dingen gezien hadden die zo belangrijk waren, engelen en engelendienst in te treden. De apostel spreekt erover. Zo was er ook iemand die dat zei tegen een dominee, die dacht dat hij heel wat moois te vertellen had. Hij dacht echt dat hij heel iets bijzonders had meegemaakt. En de dominee zag dat de man wat opgewonden was, maar nou, broeder, zei hij, u kunt misschien wel veel gezien hebben, maar het zou veel beter voor u geweest zijn wanneer u uw zonden gezien had. Want het grootste voorrecht in het leven is te zien dat de zonden verzoend worden. Wanneer we onze zonden toe-eigenen en daarmee tot God uitgedreven worden. En dat er de vergeving van zonden ervaren wordt. Kijk, dan wordt ons hart vervuld met liefde. En dan zijn we ook in staat om anderen te vergeven. Ook wanneer ze niet eens om vergeving vragen. Dat was ook zo'n mooi donderdagavond. Toen we die beelden zagen en die geluiden horen van die christenen die zo verschrikkelijk vervolgd waren. En dat ze uit zichzelf zeiden, ik heb hen vergeven. Ik heb hen lief. Terwijl die vervolgers echt niet gevraagd hadden om vergeving. Ze waren vergevingsgezind, deze christenen die vervolgd worden. Dat is ook een voorbeeld voor ons. Dan hoeven we niet te wachten tot iemand vraagt om vergeving. Dan is het zo belangrijk in het hart al vergeven te hebben. En u zelf te zien als een ergere zondaar. Zo bevrijdt u uzelf ook van wraakgevoelens en harde gevoelens. En dan staat u in de ruimte. Want er zijn nog te veel mensen, ook in de christelijke gemeente, die verwijten aan elkaar maken. Ook onder hen die zelfs de Heer Jezus belijden als hun zaligmaker. Maar dat ze toch geen genade willen geven aan anderen rondom hen, die zelf belijden uit genade te leven. En dat kan niet bestaan. Wanneer u uzelf leert kennen als de voornaamste der zondaren, zoals Paulus, dan wilt u ook de ander van harte vergeven. Dan zegt u, ik heb zoveel kwaad gedaan tegen de Heere. Ik schaam me voor mezelf. En dan bent u snel om anderen te vergeven. het kwaad wat ze tegen u gedaan hebben. Want u weet, als God met u in het recht zou treden en gade slaan uw ongerechtigheden, waar zouden wij dan zijn? Daarom bidt de Heer om genade, om gunnend te zijn voor elkaar. En vraag genade van de Heer om onderlinge verwijten op te geven. En als iemand u iets misdaan heeft, dat verlangen naar wraak naast u neer te leggen. En een ieder letten op het zijne, wanneer het gaat over de zonden. En ook wanneer u iets kwaads is overkomen en een ander heeft gemeen tegen u gedaan. Heel naar. Besef dan dat de Heere het ziet. Hij zal het vergelden. U hoeft u daar niet druk om te maken. U hoeft geen gevangene te zijn van uw eigen wraak. Wreekt u zelf niet beminden, maar geef de toren plaats. Wat betekent dat? Dat betekent niet, maak ruimte voor de toren. Nee, geef de toren plaats. Dus in plaats van toren, komt de ruimte. De toren moet weg. De wraak moet weg, want de Heer heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. En dan kunt u ook oprecht medelijden met de ander hebben. En dan wenst u dat het hem wel zal gaan. Want als de Heer wraak zal nemen, dan zal het vreselijk zijn voor die man. En dan begeert u ook dat hij volkomen vergeving van zijn zonden mag ontvangen. Opdat hij zich ook zou mogen verheugen in die grote genade. En wanneer we de ander niet willen vergeven, dan zal de Heer onze zonden ook niet vergeven. Daarom vraag genade van de Heer om nare gedachten weg te halen. Dat we onszelf zouden verootmoedigen. En de ander tegemoet treden in liefde en in ootmoed. En dat leren we aan de voet van het kruis. Daar ziet u goddelijke liefde, geopenbaard in Christus Jezus. En door juist te zien op de Heere Jezus, een ieder persoonlijk, voor zichzelf, te zien op de Heere Jezus, daar leert u het geheim. En daar leert u ook bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Amen. Laten we zingen Psalm 130, het tweede vers. zullen wij bidden en danken. Heilige Heere, wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft, die de overtreding van het overblijfsel van uw erfdeel voorbij gaat. O Heere, Gij hebt onze zonden geworpen tot in de diepte van de zee. Zo mag uw volk getuigen. En geef dat wij allemaal ook deze belijdenis zullen leren in ons leven. O, wij vragen u om de genade van uw Heilige Geest. Om het woord dat we overdacht hebben toe te passen aan onze harten. Heere, wij bidden u om uw genade, uw licht en uw wijsheid, uw kracht en uw inzicht. Wij bidden u om kracht om onszelf te kennen zoals u ons ziet. Wij bidden om genade om ons leven voor u neer te leggen. We bidden u om liefde om tot u te vluchten. We bidden u om geloof om op u te hopen. Heere, wij bidden u om een staatsverwisseling voor hen die nog zonder u leven. Wij bidden u om dat groot wonder in de harten van mensen, kinderen. Dat ze gerechtvaardigd worden door het bloed van Christus. O, leer ons allen te bidden, vergeef ons onze schulden. Ja, Heere, delg uit al onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En wil zo met uw genade, uw kracht in ons leven werken. Heere, zegen de gemeente, gedenk ons deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Heb dank voor wat u ons nu gaf in uw goedheid. Wil de naprediker zijn, om Jezus wil. Amen. Zingen we 32, versen 1 en 3. Psalm 32, versen 1 en 3. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.